Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Zeg maar, ja. Als ik iets leuks doe, dan gaat opeens alles kapot. Ja. Als ik in een comedyclub voor 10 man sta, vind ik het leuker dan in een theater voor 30, 40 man. Ik heb gewoon spijt van dingen wat ik 15 jaar geleden heb gedaan. Doorgaan. Man zijn en doorgaan. Elke gedachte dat ik in mijn hoofd heb is negatief. Eindelijk een keer soort van aan mezelf werken. Ik heb het niet eens met mijn vrouw gedaan. Ik heb het niet eens met mijn moeder gedaan. Met mijn vader, met niemand heb ik ooit gepraat.
Heb je het idee dat als je wil slagen op televisie, dat je een bepaald kader moet passen?
Zeker. Samen vliegen, samen slapen, alles samen. Ja, tuurlijk ga je irriteren aan elkaar soms. Dat is normaal.
Welkom bij Verrelativeren, de podcast. En deze keer met Nesim Naji.
Lekker, man.
Ik zei vroeger altijd Nesim, weet je nog?
Nesim. Maar jij was ook de enige waar ik het van kon hebben. Of zo. Nesim.
We kregen altijd, als wij video's maakten op YouTube, toen zeiden mensen altijd, hij heet geen Nesim, hij heet Nesim.
Maar je deed ook een soort van expres, toch?
Ja, op een gegeven
moment mensen het kut vonden. Nesim. Lekker, man.
Maar ik ben blij dat jij dat van mij kan hebben. Ik kijk, sommige mensen zie je gewoon niet heel vaak, maar als je ze ziet, dan is het altijd goed. En jij bent daar een van de mensen van.
Thanks, man.
Uit deze wereld. Nesim, ik ben blij je weer te zien, jongen.
Lekker, man.
Hoe lang hebben we elkaar niet gezien?
Laatste keer was het gevecht van Badr Hari.
Ja?
Ja.
Zo, maar tegen wie? Niet zijn laatste gevecht.
Tegen Rico.
Oh ja, dat was dan in Arnhem.
Ja, toch? Lekker, man. Ja,
wat is dit nou?
Altijd goed om gebeld.
Oh, dit is je telefoon. Oh ja, is allemaal al gekoppeld aan je horloge.
Wacht even hoor. Schat, ik zit midden in de podcast. Ik ben je straks terug. Oh, leuk. Oké, love you. Dag.
Wat zei ze?
Opleverdatum is bekend.
Van?
Huis.
Hey, gefeliciteerd. Hey,
dankjewel.
Nou ja, lekker beginnetje van de podcast. Nesim gaat verhuizen, dames en heren.
Ja, lekker, man. Ja, man.
Waar heb je een huis gekocht, gehuurd?
Gewoon in de buurt.
Rotterdam.
Rotterdam.
Lekker.
Ja, huisje in Rotterdam gekocht. En dat is heel kut eigenlijk. Want ik had zeg maar het huis gekocht net voor corona.
Ja?
Echt net. Zeg maar, ik ging voor ik naar Bali op vakantie ging, had ik getekend voor het huis. Toen ging ik op vakantie naar Bali.
Jij zat in januari op Bali toen, of niet?
Volgens mij was je daar toch ook.
Ja, maar we hebben elkaar niet gezien.
Nee, we zijn volgens mij elkaar misgelopen. Maar in die tijd was corona net, toch?
Ja, ja.
Mensen was toch een beetje aan het lachen. Dit, dat,
ja,
toch? Toen was het nog van, wat is dit? En toen had ik die huis gekocht. En toen opeens corona kwam. Lijp. Dat is, bij mij gebeurt altijd dat soort shit, hè. Zeg maar, als ik iets leuks doe, dan gaat opeens alles kapot.
Ja.
Ik koop een huis, de wereld gaat kapot. En ik heb wel, zeg maar, dit jaar, is wel minder werk, minder dit, minder dat. Maar je moet wel dubbele kosten betalen. Je moet je huis betalen, je moet huur betalen van je huidige woning.
En het is een nieuwbouw huis.
Het is een nieuwbouw. Dus dat is moeilijk. Maar wel overleefd gelukkig.
Zo, maar dat is wel, even iets. Je hebt een soort planning voor het komende jaar. Je gaat naar de hypotheekadviseur. Je gaat toch kijken wat kunnen we missen per maand.
Juist.
En je calculeert dingen in en dat valt gewoon ineens allemaal weg.
Ja, maar gewoon allemaal door die corona. Dus dat was wel even, was wel pittig of zo.
Ja.
Maar wel een soort van gewoon survived. Mm-hmm. En wel super blij dat we gewoon een huis hebben kunnen kopen.
Wat doet jouw vrouw eigenlijk?
Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als wat wij doen, zeg maar. Zij werkte eerst, zij is gewoon, zeg maar, gewoon afgestudeerd als, ze heeft rechten gestudeerd als, weet ik veel. Van diploma, HBO.
Ja.
En ze werkte gewoon bij gewoon kantoorbaantje.
Mm-hmm.
Maar op een duur ging het gewoon best wel goed. Zei ik tegen van, op zich, als je wil, kan je wel gewoon stoppen met werken nu.
En dan
kan je, zeg maar, gewoon zoeken wat je echt leuk vindt om te doen.
En ze deed ook YouTube op een gegeven moment. Jullie deden samen.
Ja, toch. Toen ging ze ook een beetje YouTube doen. Ging ze ook gewoon Instagram, dat soort shit.
Ja.
Is dat het? Maar bij haar is het meer van, er zit geen druk achter, toch? Zij kan gewoon lekker haar ding doen.
Ja.
Er is niet dat we, zeg maar, dat we afhankelijk zijn van iets of zo. Dus ze kan gewoon lekker doen wat ze wilt. En
Maar wel even wat stress dus het afgelopen jaar.
Ja, soort van, man. Als in ja, veel dingen waar je zeg maar naar uitkeek, ging er niet door, toch? Ik bedoel, mijn theatershow ging niet door. Ja, met gelukkig hebben we met Supergaande wel kunnen doorpakken. Maar zeg maar op persoonlijk vlak zijn er wel een paar dingen die niet doorgingen. En dat vind ik wel echt jammer. Vooral als je er echt naar uitkijkt, toch?
Ja, ik voor de mensen die het niet weten, je zou een theatershow beginnen. Ja. Ik heb toevallig ook een theatershow gedaan, dus ik weet hoeveel tijd daarin zit en liefde en hard werken. En het is ook nog eens fucking spannend. Ja. Je bent eerst stand-up gaan doen, hè? Dus,
ja, ik heb eerst zeg maar vanaf 2018 ongeveer ben ik begonnen met schrijven.
Ja.
Toen was ik gewoon schrijven en gewoon allemaal verhalen opschrijven. En in 2020 was het, begin 2020 was ik begonnen met comedyclubs.
Ja.
En toen ben ik gewoon mijn materiaal gaan uittesten, wat ik had geschreven, gewoon in comedyclubs gaan uittesten. En dat heb ik eigenlijk een jaar lang gedaan, richting de theatershows die zeg maar zouden gaan beginnen. Toch gewoon opbouwen, warm worden, kijken of het materiaal werkt en dan daar een show van maken en dan gewoon in het theater gaan spelen. Maar ik heb eigenlijk alleen nog maar de comedyclubs gedaan tot nu toe. En dan wanneer ik zeg maar zou gaan toeren, kwam die lockdown.
Zo.
Gewoon precies ervoor. Dus ik had al, je moet nagaan, ik had het geïnvesteerd. Ik had een trailer gefilmd. Ik had posters laten buiten plakken. Ik had gewoon, ik was zeg maar, die promo was op social media, was daar. Ja. Je weet toch, mensen waren kaart aan het kopen. Alles ja, ja. En dan opeens kreeg je weer zo'n smek in je gezicht van, nou, ga niet door.
Oh, maar ik heb wel, ik zei net al even tegen, ik heb wel echt met je meegeleefd. Want het is zo intensief als je het podium opgaat en je hebt je materiaal klaar. Je staat in die comedyclubs en dan eigenlijk grote werk gaat dan beginnen.
Juist.
En wat mij dus heel lastig lijkt ook, is dat je wordt goed in je show naarmate je het vaak doet. Dus je wil blijven spelen, want die teksten moeten in je hoofd blijven zitten. En ik merkte zelf toen ik theater deed, dat ik de eerste 5 keer deed ik iets op een bepaalde manier. En dan deed ik ineens impulsief iets bij show 6. Ja. Ik dacht, zo, hey, dit werkte goed. En dan
ga je dat blijven uitwerken,
precies,
toch?
Precies, dus je show wordt beter naarmate je veel speelt. En jij kan gewoon nu niet die meters maken.
Nee, ik heb 12 shows gedaan voor 30 man.
Ja.
In het begin
dat waren die try-outs dan.
Ja, dat waren die try-outs. Ja. Ik heb in het begin had ik heel erg van, ah joh, maakt niet uit, 30 man ook goed. Ik speel wel en gewoon leuk. Je weet toch gewoon meters maken. Mm. Alleen, het ding is met voor 30 man spelen, is je krijgt die energie niet uit de zaal. En dan heb je moet nagaan, je hebt een zaal van 500 man en er zit maar 30 man. En mensen durven niet te lachen. Het is ongemakkelijk voor ze. Man. Sommige mensen komen alleen. Je weet wel, het is ook kut.
Sommige mensen komen per ongeluk. Ja, wat doe ik hier? Ik ging boodschappen doen.
Ja, dus het is, die hele situatie was gewoon niet wat het, zeg maar, wat ik voor ogen had. En als je die energie niet terugkrijgt, ga je ook zeg maar niet 100% kunnen performen zeg maar op stage. Dus ik merkte ook gelijk dat ik zeg maar lager zat in mijn energie. Omdat ik meer het gevoel had dat ik gewoon met ze moest praten in plaats van echt mijn verhaal op mijn manier vertellen of zo. Dus ik zette ook gewoon mijn krukje neer daar. Ik ging gewoon lekker zitten op mijn kruk en ik ging gewoon een beetje praten met die mensen en mijn verhalen vertellen. Dus het was een hele andere show geworden opeens. Zo van heel erg meer interactie met het publiek.
Ja,
meer
intiemer.
Het is intiemer of zo. Dus ik weet niet, het was wel een gekke ervaring of zo, maar ik kan nog oprecht niet wachten tot het soort van wel
snap ik.
In een grote zaal mag. Al is het maar voor 100 man of 200 man. Ja. Dan is het tenminste wel gewoon een volle tent of zo naar mijn gevoel. Je weet toch?
Ja, nee, tuurlijk. En veel mensen denken misschien van, ja, minder mensen dus minder eng. Maar hoe minder mensen je speelt, hoe enger het is. Want in die grote zaal zijn, wat jij zegt, zijn mensen anoniem. En dan durven ze sneller te lachen.
Ja.
En je hebt een soort van energiegolf. Dus als iemand vooraan heel melig is, dan neemt hij de hele zaal mee.
Ja.
Dus dat is zo belangrijk. En als je dan gewoon zo op een kruk zit en je ziet de mensen, je kijkt de mensen, je hoort elk kuchje.
Ja.
Ja, dan word je niet aangezet.
Nee. En ik moet zeggen, de sfeer is heel anders in een comedyclub dan in een theater. Als ik in een comedyclub voor 10 man sta, vind ik het leuker dan in een theater voor 30, 40 man.
Ja.
Omdat zeg maar die comedyclub, die vibe is gewoon anders. Iedereen is lekker losjes daar. Mensen zitten een biertje te drinken, een chipje te eten, lekker lullen. Gewoon gezellig. Maar in een theater is het allemaal zo, iedereen zit zo recht. En je weet toch, het is allemaal opeens zo heel
statig.
Ja, toch. Het is heel, heel officieel of zo.
Ja.
En ja, dat vind ik dan wel een soort van minder. Ik vind dan de comedyclub soort van wel wat leuker als het dan van minder mensen moet of zo.
Ja,
die vibe is gewoon.
Maar ik zeg je wel heel eerlijk, want dat vind ik wel echt. Dan moet ik echt. Ik vind dat echt wel heel stoer van je dat je die comedyclubs hebt aangedurfd. Want bij mij werd het ook gevraagd, zeg maar. Mijn regisseur zei, ga in die comedyclub staan. Hmm. En ik zeg je eerlijk, ik vond dat spannender...
Ja?
Dan spelen voor mijn eigen publiek of de mensen die een kaartje kopen. Want kijk, in die comedyclub word je echt voor de leeuwen gegooid. Toch?
Ja, ja, zeker.
Want daar zitten mensen die niet altijd per se alleen voor jou komen. Dus dat zijn niet per se mensen waarvan je op voorhand al weet... die vinden mijn humor grappig. Yeah, snap wat ik bedoel?
Yeah. Ja, ja, het zijn onbekende toch? En ik moet nagaan, bijvoorbeeld de eerste keer dat ik in de comedyclub... dat was in Toener. En Henry van Loon was daar. Ali B was daar.
Ja.
Allemaal comedians, die waren daar. Ja. En dan had ik zeg maar die guppiespot. Hè? 5 minuten gaan. En was mijn allereerste keer. Nou, jongen,
hoe ging dat?
Ja, ik heb 2 keer gepoept in die club. Man. Ik was echt zenuwachtig. Maar het ging wel gewoon goed.
Ja.
Weet je, Henry die kwam ook gewoon daarna. Hadden we even gepraat. Zei hij van, ja, ik vind het echt tof wat je doet. En ga er echt mee door. En... Want het soort van stond al of zo, weet je. Kijk, aan het einde van de dag, je weet zelf ook, we hebben een beetje die charisma, toch? We kunnen lekker praten met mensen, ja. We zijn op podium, we zijn op ons gemak daar. Ja. Het is niet dat wij ons ongemakkelijk voelen daar, je weet toch. Dus het is ook iets natuurlijks of zo, wat je daar aan het doen bent.
Ja.
Alleen het moeilijke is dat je iets hebt voorbereid en je hebt iets opgeschreven waarvan je nog niet weet of wat mensen ervan gaan vinden.
Nee, precies.
En dat is het enge, toch? Want je bent heel erg... beschermend voor jouw product. Dus hetgene wat je hebt opgeschreven heeft voor jou heel veel waarde.
Ja, ja.
En dan is nog eens de vraag van hoe gaan ze erop reageren. Want als ze kut reageren, dan ga jij je ook kut voelen voor wat je hebt geschreven. Dan denk je, ja, dit is gewoon shit, dit is bagger.
Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Want misschien speel je de volgende keer in een zaal waar iedereen het fucking grappig vindt.
Dat heb ik ook vaak gehad, joh.
Ja.
Ja, joh. In één zaal, ik heb een keer in Almere gespeeld. Heb ik een uur lang, jongen, ik moest trekken aan het publiek. Oh, ja. Dat was echt trekken, jongen. En dan... dacht ik, want bij één, net als bij één grap in Rotterdam gaan ze kapot.
Ja, ja, ja. Het is per dan, provincie.
Ja, en dan ben ik daar en dan mensen zitten zo te kijken. Ja, man. Van, wat zeg je allemaal?
Ik snap het precies, ja.
En op zich, ik ga ook wel lekker op die ongemakkelijke momenten.
Ja.
Ik maak daar echt superveel gebruik van. Dan ga ik je juist irriteren, toch? Dan ga ik met je praten.
Ja, dan kan je improviseren.
Ja, joh.
Ja, dan moet je er een gimmick van maken.
Ja, tuurlijk.
Oh, er wordt niet gelachen. Oké, weet je, dan gaan we daar wat van mee doen.
Ja,
het is bijzonder. Want ik weet wel dat ik per provincie echt wel andere soort reactie kreeg op bepaalde stukken. En ik was wel eigenlijk heel erg blij als ik in regio Rotterdam in de omstreken speelde.
Ja.
Tot aan Breda ongeveer, zeg maar. Dan ga je richting Brabant, maar dat werkte op zich ook nog wel. Noord-Holland vond ik het moeilijkst.
Ik ben er niet eens gekomen, ja.
Sorry, man.
Zover ben ik niet gekomen.
Hey, had je wel... Was je al geboekt, zeg maar, echt bij de theater? Stond het al helemaal in de agenda's en zo?
Ja, man. Posters in die theater, alles.
En hoe gaan ze dat nu dan oplossen?
Nou ja, ze gaan het volgens mij verschuiven. Maar ik zag een paar verschuiven, jongen. Die gingen in 2022. Ik dacht van zo, getverdimme. Maar kijk, het is niet dat ik het erg vind. Maar het is meer dat ik denk van ja, maar dan zit ik wel soort van met hetzelfde materiaal 3 jaar lang.
Ja.
Wie zegt dat ik het over een jaar nog steeds leuk vind? Wie zegt dat ik dat materiaal nog steeds wil vertellen? Zeg maar, dat is het ding ook aan comedy of aan theater, zeg maar. Je bent een verhaal aan het vertellen, toch? En jouw verhaal verandert met je leeftijd, met je ervaring, met alles verandert dat verhaal.
Absoluut.
Ook je manier van denken over dat verhaal verandert ook. Dus wie weet vertel ik het over een jaar heel anders dan hoe ik het nu zou vertellen.
Ja.
Snap je? Dus ik weet persoonlijk nog niet hoe ik daar zeg maar mee om moet gaan of hoe ik daarop zou reageren of zo.
Nee.
Maar aan het einde van de dag schrijf ik ook nog steeds shit waarvan ik denk van ja, kan ik dat er ook gewoon tussen gooien? Dan heb ik gewoon nieuw materiaal.
Ja, nee, je bent
dan wel... blijft het voor jezelf ook nog leuk, toch?
Ja, ja, maar dat klopt wel wat je zegt. Ik bedoel, iets waar je nu mee in je hoofd zit, dan zit je over 2 jaar misschien niet meer mee.
Ja.
En dan moet je dus je hele show weer veranderen. En je zegt net, ja, ik ben sinds 2018 aan het schrijven geweest. Dus dat is niet even iets dat je... Ja, misschien dat je gewoon op bepaalde stukken in je show iets kan tweaken naar wat nu
relevant is. Het is gelukkig wel, zeg maar, het is geen show wat, zeg maar, actueel is.
Nee.
Dus daar ben ik heel blij om. Het is gewoon, zeg maar, echt over mij.
Ja.
En over mijn familie en dat soort shit. Dus dat kan je in principe altijd vertellen.
Ja.
Want ik heb heel veel comedians meegemaakt, jongen, die liepen daar corona dingen te schrijven. Dan denk je van, ja, maar weet je, over een jaar kan je die shit niet meer gebruiken.
Ja.
En dan is het gewoon klaar. En dat weten ze ook. En dan gooien ze dat nu online, omdat ze weten van ja, kan er toch niks mee over een tijdje.
Tering, ja. Het is wel echt, het is echt heftig, man, voor mensen in theater.
Ben je nog bezig met theater schrijven?
Nee, ik had mijn laatste show op 18 januari. Of 11 januari.
Mm.
Dus ja, ik had hem net afgerond voor de coronacrisis.
Zeker.
En ik was toen al van plan dat ik even een pauze wilde, omdat het is wel heftig, hoor.
Ja, ja, ja.
Het is echt, ik heb er nog niet eens zo heel veel gedaan. Ik had er 45 gedaan uiteindelijk.
Mm.
Sommige mensen doen er meer dan 70 of sommige mensen meer dan 100.
Ja, ik had volgens mij 50 shows
ja.
stonden gepland.
Ja, dat, ja, ja, dat is een beetje hetzelfde als wat ik heb gedaan. En ik was wel echt uitgeblust daarna, man.
Ja, zo. Snap ik.
Ik deed op een gegeven moment 4 per week. En dan, ik had in het begin geen chauffeur. Dat ging ik zelf. Luister, dan moest ik naar Hengelo of zo.
Ach,
en dan moest ik de 's nachts terugrijden. Was ik 2:30 's nachts thuis. Oh. En dan ben je nog steeds, je bent helemaal nog een soort van aan. En dan slaap je niet gelijk. En de volgende dag moest ik weer naar Limburg of zo.
Yeah,
weet je? En ik wil dus niet in een hotel slapen. Ik vind dat terug, man. In mijn eentje in zo'n hotel. Ja, ik word er helemaal ongelukkig van, man. Ik wil mijn eigen bed, gewoon mijn eigen huis. Ik heb dat één keer in het begin gedaan in Zwolle. Sliep ik dan in een hotel. En dan lag ik zo in mijn eentje in zo'n hotel. En dan ga je met zo'n kaartje zo. Piep, dan gaat je deurtje open. Ja, dan denk je, wat ga ik doen?
Film kijken.
Ja.
Pik trekken.
Ja, een beetje aan je lul trekken. Maar dat kan ik thuis ook. Dus halverwege had ik wel, omdat het gewoon eigenlijk ook niet goed is dat je dan nog terugrijdt. Zelfs ook niet veilig toch, als je nog 2 uur in de auto zit 's nachts. Je moet gewoon eigenlijk gewoon kunnen ontspannen.
Je zit wel vaak nog in die adrenaline toch? Die rush of zo.
Ja, maar toch is het gewoon wel lekker dat je gewoon kan gaan zitten. En dat je gewoon even alles laat gebeuren. Even alles een plekje geven van die avond.
Ik heb het wel, zeg maar, vaak in de comedyclub, zeg maar, als ik een goede show heb gehad, dan voel ik me gewoon onoverwinnelijk die avond.
Ja.
Ik ga met zo'n lekker gevoel ga ik naar huis. Ik bel mijn vrouw, ik zeg, show ging goed.
Ja.
Ik word daar zo gelukkig van.
Dat is het ook, ja.
Gewoon die ik weet niet, man, die kick dat je gewoon en mensen een leuke avond hebt gegeven en dat je weet van, oké, hetgeen wat ik heb opgeschreven, vinden ze tof.
Ja, dat is vet, hè?
Dat is gewoon, ja, dan, dat is topgevoel, toch?
Maar had je niet dan dat het een soort van hartslagmeter is met verschillende pieken? Want vooraf ben je dus, je scheidt je hele broek vol. Mm. Dan zeg je helemaal van, waarom doe ik dit? En waarom doe ik mezelf dit aan? En dan sta je daar en dan krijg je de lachers op je hand. En dan zit je weer helemaal hier. Dat is een beetje een soort van contrast.
Ja, het is gek, man. Maar dat is die spanning, toch? Ja. Voor alle nieuwe dingen wat je aan het doen bent.
Mm.
En dan opeens ben je daar en denk je van, oeh, dit vond op zich wel, hier voelde ik me wel thuis of zo.
Ja.
Maar ik heb ook vaak gehad, jongen, dat ik op podium stond, dat ik dan publiek mee. En heb ik één verkeerd ding gezegd, iedereen weg.
Ja.
En dat ik daarna met de comedians gaan praten, zei van, yo, what the fuck is er gebeurd in de laatste 2 minuten? Toen zei ze tegen me, hey, ja, maar je hebt dit en dit gezegd en dat vonden ze niet lauw. Ah.
Ja? En dan was dat dan bijvoorbeeld, weet je nog iets?
Ik was iets aan het vertellen over vroeger, over een chick.
Mm.
En nadat alles was grappig en toen op één plek heb ik haar een bepaald iets genoemd.
Je durft het niet eens te halen.
En toen was ik, zeg maar, die sympathie gewoon kwijt.
Oh ja.
Toch, van het publiek.
Ja. En wat noemde je dan? Een keg?
Nee, maar dan Nederlands. Maar het, zeg maar, het grappige was, ik had het een keer eerder gedaan. En toen viel die grap wel. Want ik, zeg maar, ik schold haar uit, maar het was ook een grap. Dus zeg maar, hij viel toen wel.
Ja.
Maar het was de intonatie. Dus zeg maar, ik had hem verkeerd, zeg maar, met een verkeerde intonatie gedaan. Waardoor het, zeg maar, bitter overkwam.
Ja, precies.
En mensen pikten dat gewoon niet. En toen kwam ik over als een teringleier.
Ja.
Terwijl in de eerste keer toen ik het deed, kwam ik soort van nog wel sympathiek over, want ze snapte de grap.
Ja.
Dus er zijn zoveel dingen die spelen aan de manier hoe je iets vertelt. Zeg maar, de manier hoe het overkomt. En ja, maar dat is leuk. Ik zit ook gewoon als experimenteren, toch? Het is gewoon fucking lauw om te checken. Ja, okay. En dan maak je ook weer gebruik van, toch? Oké, jullie vonden het kut. Geen stress. Ja. Tot de volgende, ja. En door.
Maar dat is ook, je timing is dan zo fucking belangrijk, joh.
Ja, man.
En je timing, intonatie. Ik had best wel vaak veel vrouwen in de zaal. Mm. En ik vertelde dan ook over mijn leven en zo. En dat ik dan toen vrijgezel was, veel uitging.
Mm.
En er zit één stuk bij, die van mij was best wel plat en grof. Dat ik vertelde over dat ik dan met een vriend op een dinsdagavond naar een kroeg ging in Rotterdam. En dan zei ik, ja, weet je, en dan ging je achter de meiden aan. Maar de meiden die op een dinsdagavond in Rotterdam uitgaan en naar een kroeg gaan, dat zijn nou niet bepaald de parels, weet je wel. Toen zei ik, dat waren meer aangereden meerkoeten, zei ik dan of zo, weet je wel. Mm. En dan soms had je ook echt in die zaal dat je gewoon chicks hoorde zo, oh. Yeah. En dan wist ik van, oké, ik moet nu echt aan de bak om het weer een soort van sympathiek te krijgen. Terwijl eigenlijk, weet je, ja, die metaforen en die woordjes. Yeah. Ik vind op podium moet alles kunnen. Dan ben ik serieus.
Yeah.
Ik vind daar, dat is gewoon,
ik vind die oor vind ik ook even een van de lekkerste.
Ja, dat is chockeren.
Oh, lekker. Ja, toch?
Ja, maar je moet wel, dus wat jij zegt, je moet dan wel, dan moet je er wel mee wegkomen of zo.
Ja, maar ik ben wel, dat is het ding bij mij ook, zeg maar. Ik ben vaak op podium ook heel nieuwsgierig. Dus dat betekent, als ik een bepaalde reactie krijg, denk ik van, oeh, er is daar nog meer. En dan ga ik een beetje improviseren. Ga kijken, wat kan ik daar nog meer uithalen?
Ja, ja.
Want alles wat je op stage improviseert en wat werkt, kan je gewoon gebruiken daarna. Dus dan schrijf ik het daarna gewoon op. Oké, dit werkt na die grap.
Ja.
Kan ik die nog gebruiken? Dus je weet, dus op stage ben ik ook vaak aan het aan het testen gewoon. Weet je, vooral bij die try-outs kan ik gewoon lekker doen wat de fuck ik wil. En ga ik lekker op die reacties spelen van die mensen. En kan ik soort van blijven experimenteren. Maar ik ga wel lekker op gewoon bepaalde reacties. En dan ga ik nog een beetje zoeken. Wat is daar nog meer te halen?
Ja, ja, ja. Leuk. Ik gun je echt van harte dat je snel gewoon voor grote zalen staat. Want het is het mooiste wat er is.
Man. Ik hoop dat ik die dag ooit mag zien, man.
Jawel.
Dat zou echt top zijn.
Tuurlijk, ga maar gewoon vanuit. Hey, maar je was gewoon, ja, dus 2020 was wel een bijzonder jaar voor je geweest dan.
Ja, man. 2020 was veel zoeken.
Ja.
Veel zoeken. Veel.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ook naar mezelf zoeken of zo. Ik heb zeg maar best wel veel twijfelmomenten of zo gehad in het afgelopen jaar. Wat denk ik ook best wel normaal is met dit jaar. Omdat je...
Ja.
Ik heb zeg maar vanaf dat supergaande begon tot vorig jaar zeg maar... Eigenlijk geen seconde rust gehad, toch? Dus je bent alleen maar in die werkdrive. Je plant jezelf vol. Ja. Gaan. Je hebt geen, zeg maar, je hebt geen tijd om stil te staan bij sommige... fucking shit wat in je hoofd zit.
Nee.
Want je blokkeert dat.
Ja.
Omdat je gewoon geen tijd hebt om daarover na te denken.
Mm-hmm.
En nu met corona, zeg maar, heb ik het wat rustiger. Dus opeens gaan die deuren open in mijn hoofd.
Ja.
Waar ik zeg maar afgelopen jaren, waar ik altijd soort van die emotie heb geblokkeerd. En oké, deksel erop, gaan. Je weet toch, gewoon automatische piloot. Alleen maar automatische piloot. Dat voelde zo, zeg maar.
Mm-hmm.
En de afgelopen jaar is dat niet. Gaan zeg maar, die deurtjes gaan open. Die,
ik je weet moet ineens die confrontatie aangaan.
Ja, toch. Je wordt opeens geconfronteerd met shit in je hoofd... waar je eigenlijk nooit mee geconfronteerd bent of wilt worden.
Ja.
Omdat het gewoon... Ik weet niet, want ook een soort van eng... Om daarmee geconfronteerd te worden.
Want wat kwam er achter die deurtjes vandaan?
Pff, veel shit, man.
Ja?
Ja, ik weet niet, man. Veel... shit ook van vroeger.
Mm.
Shit van... Ik weet niet. Ik heb zeg maar nu de afgelopen maand, denk ik... dat ik zeg maar niet heel lekker in mijn vel zit.
Ja.
Als een soort van echt heel somber.
Neerslachtig.
Ja, maar gewoon elke fuck. Alles is zo donker. Alles is zo grijs in mijn hoofd ook. Alles is... Elke gedachte dat ik in mijn hoofd heb is negatief.
Mm.
Als ik mijn ogen dicht doe, je weet toch... Ik zie alleen maar fucked up shit.
Ja.
Van vroeger. Of van... Ik weet niet... Ik weet zeg maar niet waardoor het komt. En het is zeg maar, het is zo confronterend, man.
Mm.
Als in, je wilt er niet over nadenken, toch? Ik heb nu zeg maar vandaag de dag, ik heb gewoon spijt van dingen wat ik 15 jaar geleden heb gedaan.
Ja.
Gewoon dat opeens weer zo'n flashback in mijn hoofd komt van, misschien ik heb iets gestolen van iemand. Ik heb iemand ooit een keer geslagen. Ik heb iemand pijn gedaan. En opeens komt dat nu. Gewoon
schuld.
Precies, ja, die schuldgevoel komt nu opeens naar boven. Dan denk ik van, yo, hoe dan?
Maar eigenlijk is het heel goed, denk ik, dat het gebeurt. Want op het moment dat je dus aan het werk bent... dan die trauma's die je hebt, die zitten altijd in je hoofd. Alleen je kijkt ze nooit aan.
Nee.
Maar je weet dat je krijgt hem een keer om je oren. En dit is het moment dat het gebeurt... en dat je er misschien ook voor eens of altijd mee kan afrekenen.
Ja.
Zou ik ook bedoel, je moet je problemen in de ogen aankijken om een soort volgende stap te kunnen zetten. En dat was misschien anders nooit gebeurd.
Ja. Ja, ik zeg je eerlijk, kijk, ik heb ook heel vaak die discussie met mijn vrouw gehad. Weet je, zij zegt altijd tegen mij van, je bent zo een harteloos persoon en je hart is van steen en heb je geen emotie en blablabla. Omdat ik zeg maar, ik ben nooit die guy, ik praat niet over mijn gevoel. Ik praat
maar dat
niet
is
over
zelfbescherming.
Mijn emotie, ik praat niet over... ik heb zo eerder gewoon doorgaan. Man zijn en doorgaan. Dat is zeg maar wat altijd in mijn hoofd heeft gezeten, toch? Maar nu voor het eerst in mijn leven heb ik soort van die beslissing genomen om wel met deze emoties en gedachten om te gaan.
Ja.
Om mezelf, om me wel, ik wil eraan werken. Ja, voor het eerst in mijn leven soort van, wil ik eindelijk een keer soort van aan mezelf werken. Want ik ben alleen maar bezig geweest met werken aan mijn carrière, aan geld verdienen, aan successen behalen. Dat was die drive, toch? En nu vind ik zeg maar mezelf belangrijker dan een bepaald succes behalen of een bepaald bedrag verdienen.
Ja.
En dat heb ik nu soort van ondervonden, weet je. Het is ook de eerste keer dat ik bijvoorbeeld hulp ben gaan zoeken.
Mm-hmm.
Weet je, dat ik gewoon professioneel met mensen ben gaan praten over deze shit. Weet je, en dat is ook fucking moeilijk. Want ja. Ik ben niet die guy gewoon. Ik hou er niet. Mijn eerste gesprek met, hoe noem je dat, psycholoog, therapeut, ja? Wat is ja? dat? Weet je hoe fucking ongemakkelijk dat gesprek was? Ja, ik was gewoon, de eerste 5 minuten was ik gewoon stil.
Ja, omdat jij altijd een harnas hebt aangehad. Je hebt altijd jezelf beschermd van nee, weet je, door. Ik ben een man, ik praat niet over problemen. We moeten geld verdienen, zijn anderen. Maar dat is weglopen voor je problemen.
Ja, zeker. Dat is ook echt weglopen. En ook omdat ik vaak het gevoel had dat ik zeg maar een beetje die soort van protector was van alles en iedereen om me heen, toch? Dus zeg maar als iedereen problemen had of issues, kwamen ze altijd naar mij toe. En ik hielp ze daarmee en ik gaf ze een motivatiegesprek. En ik was daar voor hun. Ik was, je weet toch, ik hielp anderen. Maar ik had zeg maar, ik voelde me altijd soort van, hoe zeg dat, te man of te trots om zelf over mijn shit te praten.
Juist, ja.
Of om zelf die guy te zijn aan die kant. Omdat ik heel graag die persoon aan die andere kant wou zijn die anderen hielp.
Ja, maar dan hoef je ook niet naar jezelf te kijken, toch?
Snap je?
Ja.
Dat is die ding. En nu heb ik even gezegd van, yo, je moet echt even een keer voor jezelf gaan kiezen. Omdat ik denk heel erg dat als ik het niet doe, dat ik echt ga doordraaien over een paar jaar. En ik heb nu al, zeg maar, je toch, soms ik krijg woedeaanval. Ik word gek in mijn hoofd.
Ja.
Ik weet je toch, en ik hou daar niet van. Ik wil niet die guy zijn. Ik had laatst ook, ik was in de fucking sportschool alleen. Die sportschool was leeg. Ik voelde me al kut. Ik was aan het trainen. En terwijl ik aan het trainen was, kwamen weer opeens die gedachten naar boven toe. Ik was daar fucking rondjes aan het lopen in die sportschool. Gewoon omdat ik dacht van, yo, what the fuck is er? Wat speelt er hier allemaal in mijn hoofd rond? En dat is zo raar. Zeg maar. Nu ook hoe ik erover nadenk, klinkt het soort van alsof ik een of andere gek ben. Maar als je het zeg maar jarenlang zo van hebt onderdrukt, een bepaald gevoel of een bepaald emotie of wat dan ook, en het komt opeens naar boven. Dat is bij mij altijd zo. Toch? Bijvoorbeeld, ik huil nooit. Maar 1 keer in de 4-5 jaar gaat opeens die kraan open.
Precies.
Komt alles eruit.
Je hebt alles opgespaard.
En dan gaat die weer dicht. En dan zien wij weer nooit voor een paar jaar huilen.
Je kan beter doseren.
Ja.
Toch?
Ik weet maar. Ja.
Maar het is wel. Eén wil ik je complimenteren of complimenteren. Ik wil alleen zeggen dat ik het vak goed van je vind dat je in gesprek bent gegaan met iemand. Want voor jou was het een super grote stap. Maar tegelijkertijd is het voor heel veel mensen taboe. Terwijl zo'n gesprek met iemand aangaan, moet je gewoon puur en alleen maar zien als zelfontwikkeling.
Mm.
En wij zijn ons hele leven lang zijn we aan het ontwikkelen. We zijn nooit uitgeleerd.
Nee.
Ook al denken we dat misschien wel eens. Maar je bent altijd bezig met ontwikkelen. En groeien. En het feit dat je nu de stap hebt genomen met iemand te praten, gaat ervoor zorgen dat jij een beter mens wordt, een fijner mens, maar ook vooral met je eigen problemen leert om te gaan. En uiteindelijk die drang die je hebt om anderen te helpen, dat gaat alleen maar nog beter tot z'n recht komen als jij zelf content bent met jezelf en hier in je hoofd gewoon helder bent.
Klopt.
Want dan ben je, ja, dan zie je de wereld zonder ruis, weet je wel. En ook jouw vrouw bijvoorbeeld heeft er niet zo heel veel aan als je altijd voor haar klaar staat, terwijl je zelf een wrak bent, mentaal. Yeah.
Klopt.
Dus ook voor haar is het goed als jij je tijd neemt voor jezelf en probeert te achterhalen van wat heb ik de jaren hiervoor eigenlijk allemaal weggestopt.
Juist. Ja, ik heb zeg maar nu ook soort van ondervonden dat zeg maar hetgene waar ik zeg maar het afgelopen jaren zeg maar zo erg op heb gefocust, zeg maar het behalen van succes of geld willen verdienen, alleen maar gefocust geld. Oké, we moeten dit en bla bla. En de confrontatie natuurlijk die wij dagelijks hebben op social media met andermans successen.
Ja.
Dat heeft mij heel erg zeg maar laten beseffen van er is geen eind bij dat. Er is geen limiet aan geld.
Dus er komt altijd een nieuw iemand die weer meer succes heeft. Dus
dat betekent jouw zoektocht naar geluk in datgene is onmogelijk.
Mm.
Het is onmogelijk om een bepaald iets te willen bereiken. Want er gaat altijd iets of iemand daarboven staan. Dat je denkt van, oh, wacht, er is nog meer. En dan sta je weer bij nul. Dan sta je weer bij shit. Blijkbaar is hetgene wat ik tot nu toe heb gedaan niet goed genoeg. Dus ik moet nog harder, ik moet nog meer. En dat is die greediness toch in een mens. Van dat je alleen maar die successen wil. En ik heb zeg maar gewoon besef van, oké, je moet ook gewoon gelukkig proberen zijn met hetgene wat je hebt bereikt tot nu toe. Weet je, een vriend van mij die zei laatst tegen mij van, stel je voor als jij nu tegen de 15-jarige jijzelf zou gaan praten, hoe zou hij kijken naar jou? Zou die trots zijn op wat je nu hebt bereikt? Of wat zou hij ervan vinden? En toen dacht ik bij mezelf, shit man. Als die 15-jarige ik zag wat fuck ik nu allemaal aan het doen was, zou die gek worden.
Mm.
Uit blijdschap.
Tuurlijk.
Maar je beseft dat niet nu. Waarom? Want je ziet zoveel meer. Je ziet zoveel beters. Je ziet zoveel beters als in je hoofd.
In je hoofd,
snap je?
Maar je laat je geluk afhangen van externe factoren, zeg maar. Dus jij baseert je geluk op 1, geld, succes, aanzien. Dat soort dingen. Mm. Bekend zijn, veel volgers, dit, dat. Dus dat geluk ligt altijd in een soort van externe factor. Terwijl je moet gelukkig zijn met jezelf.
Juist.
En dan geloof ik ook dat de rest gaat vloeien.
Juist.
Want dan is het geen wedstrijd meer, snap je? Juist. Dan doe je iets vanuit passie en talent en omdat je er heel erg blij van wordt.
En dat is wat we in eerste instantie altijd deden, toch?
Ja.
Maar toen we begonnen waren, was alles gewoon een passie. Was alles gewoon een hobby. Was alles gewoon voor de lol.
Dat is iets wat je heel veel hoort bij mensen. Die zeggen van, naarmate ik succes begon te krijgen, begon de vrijblijvendheid en de lol die ik er in het begin van ervaarde, die ging weg. Omdat het wordt een soort race. En jij zegt dat die race ga je niet winnen.
Nee. Weet je hoeveel mensen ik heb gesproken, ook gewoon binnen onze industrie, over het feit dat ze gewoon niet meer leuk vinden wat ze doen?
Mm.
Omdat ze zeg maar gewoon je bent een soort van de lol ervoor kwijtgeraakt vanwege de pressure, vanwege de campagnes, vanwege het geld. Weet je, hoeveel influencers of bekende mensen heb ik wel niet gesproken die het gewoon kut vinden om die campagnes te doen?
Mm.
Maar ja, ze hebben geen fucking keus, want de huur moet betaald worden. Ze moeten gewoon een shit doen, maar ze haten het.
Ja.
Maar ze doen het wel. En dat is een ongelukkige drive, want je doet niet meer wat jij leuk vindt om te doen, maar je doet iets omdat je ervoor betaald wordt.
Ja.
En die shit is daarom, bro, nu ook. Ik kijk alleen, als ik naar een campagne kijk, denk ik van ja,
past het
leuk,
bij me?
Past het, vind ik het tof genoeg? Is het waard? Als ik het niet leuk vind, dan doe ik het niet eens meer. En niet eens zeg maar dat ik het geld niet nodig heb, maar omdat ik gewoon weet, ik word er gewoon ongelukkig van.
Ja.
Ik voel me gewoon een sell-out als ik dat zou doen, bij wijze van, snap je? En dat zijn gewoon heel veel factoren die zeg maar binnen dit hele medialandschap, zeg maar, wat je zeg maar belemmert soms ook.
Maar ik denk dat het belangrijkste is als jij voor jezelf je grenzen gaat aangeven, dus ook binnen dat. Dus dat jij je geluk boven het geld gaat plaatsen.
Mm.
Want uiteindelijk, weet je, dat geld maakt je dus niet gelukkig. Want je doet een campagne waarvan jij denkt, ja, ik doe dit voor het geld. Maar als dat geld je op den duur niet meer gelukkig maakt, dan is het eigenlijk een dubbele verloren wedstrijd. Terwijl op het moment dat jij je grens aangeeft, zegt nee, weet je, dan maar het geld niet, maar dan blijf ik dicht bij mezelf.
Ja, ja, ja.
Blijf ik wat ik wil en wat ik leuk vind. Ja, dan ben je van veel meer waarde voor jezelf, denk ik.
Ja, man.
Als je kijkt naar de problemen die je hebt gehad vroeger en zo, die je nu een beetje achtervolgen, zijn er dingen waar je met je ouders bijvoorbeeld over kan praten? Of vind je dat nog lastiger?
Nee, vind ik lastiger, man.
Ja?
Ja, man. Het zijn meer dingen. Ik weet niet, man. Het is moeilijk, zeg maar, om te praten over je zondes of zo, toch? Als in, ik kan niet tegen naar mijn ouders gaan en zeggen van, joh, luister, ik heb vroeger echt lijpe shit gedaan.
Ja.
Of ik heb van mensen shit gepakt wat niet van mij was. Of ik weet niet, man.
Ik snap het hoor, dat het lastig is. Maar
ik denk dat het meer soort van een...
Zou je het ze willen vertellen?
Niet eens, man. Omdat het niet dat het hun niks aangaat, maar het is meer dat het iets tussen... Het is iets tussen mij en mijn geweten. Het is je geweten, toch?
Mm-hmm.
Het is je geweten wat je achtervolgt. En dat is met alles zo. Kijk, op een moment zelf denk je daar niet aan. Want je hebt gewoon een andere mindset.
Precies.
Maar vandaag de dag, zeg maar... En ik vind het ook raar, man. Maar dat is blijkbaar hoe je hersenen werken, toch? Dat opeens zeg maar een deurtje open gaat van... Hé, luister dan. Niet vergeten.
Ja.
Vroeger, toen jij 15, 16 was, heb je dit gedaan.
Ja, ja,
en
mooi.
Ik denk van, shit, man. Lijp. Was ik echt die guy? Heb ik dat echt... En zeg maar, dan is ook de vraag van, wat moet je doen? Weet je, tegen wie moet je sorry gaan zeggen? Moet je...
Moet je niet gewoon jezelf vergeven? Is dat het niet?
Ja.
Want schuld is iets wat je blijft achtervolgen totdat je jezelf vergeeft.
Ja.
En ik denk dat het daar wel op neerkomt uiteindelijk. Want ja, weet je, als je mensen wat aangedaan hebt...
Mm.
Ik weet niet of je die mensen allemaal nog persoonlijk kan gaan opzoeken, om sorry te zeggen, maar dat is waarschijnlijk niet echt een optie. Dus je moet leren leven met de fouten die je hebt gemaakt en beseffen dat je die fout hebt gemaakt om vervolgens verder te groeien en die fouten niet meer te maken. Kijk, in het leven, je krijgt allemaal fucked up levenslessen die soms heel hard zijn. Maar ik denk wel, als je levenslessen krijgt, dan ook al, vooral als ze dan zo hard zijn geweest, zorg dan dat je ze benut.
Juist.
En dat je denkt, zo, ik heb even een heftige les gehad, maar ik ga wel zorgen dat ik daar van geleerd heb.
Mm.
En dan komt er denk ik een punt dat je jezelf ook moet vergeven, omdat anders blijf je de rest van je leven, blijf je hard voor jezelf.
Yeah.
En dan wil je er ook niet naar kijken, want dan is het precies wat jij zegt, je geweten die gewoon heel de tijd aanklopt. Van, we gaan dit oplossen, we zijn het niet
maar
vergeten.
Maar het is zo gek dat zeg maar dat ik dat zeg maar nooit heb gehad. Dat het geweten opeens zeg maar, komt aankloppen.
Omdat wat je net zei, omdat je altijd bezig bent geweest. Ja, die trein heeft nooit stilgestaan.
Precies.
Dus je zit in die trein, maar je kan niet zien wat er buiten gebeurt. Want het gaat snel totdat hij op het station stopt. En je stapt uit op het station en je denkt ineens, holy shit, what the fuck is hier allemaal aan de hand?
Ja.
Maar is het daarom niet ook... Kijk, het is een heftig jaar nu.
Mm.
Maar stel je voor dat je naar de toekomst zou kijken. Ik vind het echt goed dat je bijvoorbeeld met iemand aan het praten bent nu. Dus er zit schot in de zaak, weet je wel. En ook al is het nu heel donker en neerslachtig allemaal.
Ja.
Je gaat wel door die donkere kamers heen om naar het licht te gaan, toch? Mm. Dus uiteindelijk denk ik wel dat je misschien met terugwerkende kracht over 5 jaar zegt zo. 2020 was even pittig, maar ik ben er wel anders uitgekomen.
Ja, ja ik hoop... dat sowieso. Kijk, ik ken me... Mijn eigen karakter ook wel, weet je. Ik weet van mezelf. Dat is het goede, denk ik ook, aan een soort van een beetje zelfkennis. En zeg maar, ik weet, zeg maar, de kern bij mij zit wel goed. Ik weet dat ik een sterk persoon ben.
Mm-hmm.
Maar
ook een goed persoon.
Dat is niet aan mij om te zeggen, toch?
Ja, maar ik ken je nu al best wel lang.
Ja.
En ik ben niet overal bij geweest wat je hebt uitgesproken. Maar ik durf te zeggen dat je in de kern ben je gewoon een goed persoon. En daarom moet je ook niet te hard voor jezelf zijn. Want uiteindelijk is hetgeen wat je gedaan hebt... is niet per se iets wat je de rest van je leven lang zou moeten blijven achtervolgen. Want je maakt nou eenmaal fout in het leven.
Ja, zeker. Iedereen.
Ja, die maakt echt iedereen. En het feit dat je er nu naar durft te kijken... is denk ik je allergrootste stap en misschien wel... het belangrijkste wat er gaat gebeuren in je leven de komende tijd of is gebeurd. Want hoeveel mensen stoppen niet alles wat ze denken, wat ze voelen, weg.
Ja.
Dat is het makkelijkste wat er is.
Klopt.
Toch? Van, oh, weet je wat, ik doe het in een laadje, kijk er niet naar. Zelfs een beetje post. Als ik een belastingsbrief binnenkrijg, ik leg hem altijd onderaan de stapel. Je hebt er niks aan, want hij stapelt op en ineens kut.
Je wordt ermee geconfronteerd.
Precies, je moet rente betalen over je schuld en weet ik wat. Dus dat is gewoon precies hetzelfde als met je geweten, toch? Dus, ja, die zelfkastijniging en kwelling, dat ik denk dat je daar uit moet en dat je gewoon moet zeggen van oké, ik ga aanpakken waar ik mee zit. En
ik ben sowieso al blij zeg maar dat ik nu voor het eerst zeg maar die stap heb genomen om zeg maar om hulp te gaan zoeken zeg maar, om het gewoon te gaan praten over shit gewoon.
Hoe was wat je zei net van de eerste keer was super ongemakkelijk, maar hoe is het nu?
Nog steeds moeilijk hoor. Ik vind het gewoon moeilijk om... want weet je, soms stelt ze dan een vraag.
Mm.
En ik zit dan gewoon echt 3 minuten voor me uit te staren en na te denken. Hoe ga ik antwoord geven op deze vraag?
Ja.
Ga ik haar de waarheid vertellen?
Ja,
ga ik een deel van de waarheid vertellen? Vertrouw ik haar al? Weet je, er zijn zoveel aspecten die zeg maar... Dat is ook een ding, je bouwt een band op met iemand, toch?
Mm-hmm.
Dus, want dit is voor het eerst dat ik met iemand... mijn verhaal deel. Dat is voor het eerst dat ik iemand mijn emotie deel. Het is moeilijk.
Tuurlijk.
Ik heb het niet eens met mijn vrouw gedaan. Ik heb het niet eens met mijn moeder gedaan. Met mijn vader. Met niemand heb ik ooit gepraat.
Ja.
Dus het is voor het eerst voor mij dat ik zeg maar praat over hoe ik wat er in mijn hoofd rondspeelt. En dat is lastig. Vooral als je niet echt een praatpersoon bent.
Zeker.
Als een praatpersoon, je weet toch, we lullen wel hier in camera's elke dag. Tuurlijk. Maar echt over jezelf praten, je weet toch?
Juist, dat is moeilijk.
Dus... Het was lastig, man. Maar, en nog steeds ben ik zoekende. Maar ik ga wel gewoon naar die afspraak. Omdat ik wel geloof in... Als ik niet ga, dan ga ik weer een soort van... mezelf verstoppen, toch? Dan ga ik weer die gevoelens wegzetten. Dus ik denk van, fuck it, ik ga gewoon. Al komt er niks uit, dan, ik ben er wel. Snap je? En probeer gewoon die gesprek aan te gaan.
En prik zij door je heen? Want zij kijkt naar jou. Zij zit jij 3 minuten denken. Jij denkt, ik ga haar... Ga ik haar het echte antwoord geven of een wenselijk antwoord?
Nee, ze is wel zeg maar... Ze prikt zeg maar wel door die... Ze weet wel zeg maar het juiste te zeggen of zo. Als in zeg maar wanneer ik iets zeg... En zij komt dan met een antwoord bijvoorbeeld terug. Want soms hebben we bijvoorbeeld ook gewoon een soort van filosofisch gesprek opeens.
Ja, ja, ja.
Weet je? En dat wat uit een klein onderwerp is ontstaan wat ik in het begin heb gezegd. En opeens is dat gesprek na een uur lang naar iets gegaan, zeg maar. Maar het hele gesprek heeft mij wel soort van een papa, misschien iets meer motivatie gegeven om van oké, we gaan hier echt aan werken of we gaan hier wat aan doen. Of ze laat me soort van anders nadenken over bepaalde situaties en zo. En ik weet niet, dat is zeg maar wel fijn of zo. Maar het is gewoon nog lastig of zo om gewoon even echt dat gesprek vloeiend te laten lopen of zo.
Tuurlijk, ja, maar je bent gewoon, je bent nu 28 toch?
Bijna
28. Je hebt gewoon 27 jaar lang ben je wie je bent.
Ja.
En het is nu voor het eerst dat je een soort van gaat beeld houden, toch? Ja. Steeds een stukje eraf en op een gegeven moment kom je bij de kern uit. En dan,
ja.
Ik kan me wel voorstellen dat het lastig is. Maar ja, geef jezelf ook de tijd, denk ik, om...
Sowieso.
Voelt het wel zo'n opluchting dat je er nu mee bezig bent?
Ja, echt. Het voelt echt, omdat ik zeg maar, wat ik zeg voor mezelf, voor het eerst die stap heb genomen, ben ik soort van ook wel... Klinkt echt fucking kut om dit te zeggen, maar een beetje trots op mezelf.
Tuurlijk, man! Om
te zeggen van, ik heb dat wel gedaan, toch?
Ik ben ook trots op je. Ik vind het goed voor je.
Dus dat vind ik op zich wel low.
Ja,
ik kan ook dronken verslaafd worden. Dus
ja, dat is ook een weekendje leuk. En daarna denk je ook, zo, dit helpt niet. Nee, maar ik vind het echt goed voor je. En ik vind ook dat die gesprekken gewoon gevoerd moeten worden. Ik heb ook een mental coach genomen. Ik was vorig jaar, of 2 jaar geleden ongeveer, zat ik tegen een soort halve burn-out aan. En mensen zagen mij ook alleen maar, kijk je, theatershowtje dit en alles. Toen ging ik ook met die man zitten. Ik moest ook even iemand hebben die met mij die puzzel ging leggen.
Juist.
Even al die stukjes op tafel, alles wat er in mijn hoofd zit en leg die stukjes. Ik heb hier met Dave Roeving bijvoorbeeld ook gezeten. En die vertelde ook over zijn psycholoog en zo. En dat hij echt psychische problemen heeft ervaren en zo. En dan denk ik van, we kunnen allemaal kick doen. Allemaal doen alsof het allemaal heel goed met ons gaat. Maar dit is volgens mij de kern. En ook wij hebben een groot bereik. Mm. Laten wij nou ook een voorbeeld geven aan de mensen die ons volgen. Van jongens, ook met ons gaat het niet altijd goed.
Ja.
En dat leventje wat je ziet op Instagram, dat is niet de realiteit. Je gaat niet met volgers gelukkig worden. Je gaat niet met de nieuwe Rolex gelukkig worden. Als je hier in je kopje en in je hart niet goed zit,
ja,
kan je kopen en verdienen wat je wil, maar je gaat het niet redden.
Dat vond ik ook zeg maar echt kut een tijdje, dat zeg maar elke keer die masker opzetten, toch?
Mm.
Zeg maar, je voelt je dan een bepaald iets, maar zodra je die deur uitgaat, hey jongens, zeg maar. En dat vond ik ook, ik vond het zo nep van mezelf. En ja, van, yo, je bent een fucking mens, man. Wat de fuck is mis met jou, man? Precies. Wat ga je clown lopen spelen, overal blij lopen doen, iedereen maar laten lachen en iedereen maar gezellig. En dan ben je thuis, ben je fucking depressief.
Ja.
Het klopt niet.
Nee.
What the fuck, zeg maar. En die realiteit, zeg maar, die geeft je ook echt een klap in je gezicht van, stop ook met, je weet toch, als in van, wees gewoon jezelf. Wees gewoon hoe jij bent. En dat... En ook als mensen me van, ja, als ik met mensen ben of wat dan ook en ik heb geen zin, dan heb ik er geen zin in.
Nee.
En als ik me echt goed voel en ik ben echt met jou, dan ben ik echt met jou.
Precies.
Dat is ook lekker.
Ja. Ja, maar je bent natuurlijk altijd in de schijnwerpers. Dus er wordt van jou altijd verwacht. Nessim is jolig, is een grappenmaker.
Ja. Dat aanzijn, toch?
Ga maar aanstaan de hele tijd. En als je dan een keer niet bent, dan ben je bang voor de reacties van, oh ja, ik heb Nessim ontmoet. Nou, hij is helemaal niet zo leuk in het echt.
Ja, dat krijg je die.
Krijg je die?
Heb ik ook vaak gehoord van andere mensen.
Ja, toch? Terwijl je denkt van ja, hoe kan je, het is niet dat je altijd hetzelfde bent als in je podcast of in je vlog of op het podium.
Wist jij trouwens dat, is het trouwens iets heel anders hoor, dat in die tijd van BNN,
ja,
wij zaten in dezelfde
auditieronde,
toch?
Ja.
Wist jij dat ik toen niet kon begrijpen dat ik zeg maar werd uitgekozen en jij niet?
Nee.
Ik kon dat niet snappen.
Nee?
Nee, oprecht niet gewoon.
Waarom niet dan?
Ik weet niet, man. Als in, zeg maar, jij weet toch, blauwe ogen, blonde kop. Gewoon, je weet toch, ik denk, top, dit is hem, toch? En dan kiezen ze voor een of andere Turk.
Je was gewoon verbaasd over het feit dat jij als Turkse jongen gekozen werd toen.
Nu?
Nee, toen. Toen bij BNN.
Oh, toen?
Dat vond je raar, ja.
Dat vond ik gek, man. Want ik zag al die koppen, toch?
Ja.
Als in, zeg maar, ik heb 10.000 mensen voorbij zien komen. Ja. Dat waren geen 10.000 Turken, kan ik je zeggen.
Maar je was op dat moment gewoon het beste.
Nee, maar ik snapte het niet. En nu vind het vandaag de dag gewoon nog steeds, maar ik weet niet, man.
Maar dat was dat vanuit een soort minderwaardigheidscomplex dat je denkt dat je als...
Nee, niet eens. Maar zeg maar, jouw uiterlijk was in mijn hoofd het type wat mensen zochten.
Ja.
Gewoon die blonde blauwe knul.
Nee hoor, die blonde blauwe knul die ging gewoon naar huis. Ja. En die blonde blauwe knul heeft groene ogen, hè?
Oh,
vuile racisten. En volgens over één kam scheren. Ja, die blonde gasten hebben allemaal blauwe ogen.
Nee, maar je weet toch? Dat is wel, ik vond het gek in die tijd.
Ja, ik vond dat niet gek. Ja, ik snapte het, want ik vond jou toen heel verfrissend. En jij bracht ook, je was ook gewoon je was muzikaal. Ik vond jou toen ook een multitalent.
Mm.
Ik vond dat geen gekke keuze. Maar misschien dat het in jouw hoofd, ja, weet je, dat heb je als Turkse jongen toch dan meer het gevoel van, oké, weet je wel, ze zijn toch standaard meer op zoek naar een Nederlandse jongen of...
Stiekem wil ik dat niet geloven. Zeg maar, want ik geloof heel erg in van iedereen gelijke kansen.
Ja.
Alleen de realiteit, als je gewoon kijkt naar tv, zie ik weinig mijn soort mensen, toch?
Ja.
Als, daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Als ik gewoon loop te zappen op tv, dan zie ik alleen maar...
Ja, je voelt je dan niet vertegenwoordigd of zo als
maar
je kijkt.
Maar dat is ook weer zo'n ding. Ik hoef niet vertegenwoordigd te worden. Ik zeg maar, het is niet dat ik me vertegenwoordigd wil voelen.
Nee.
Dat boeit mij niet. Maar het is meer dat ik het, zeg maar, ik zit in die wereld, hè. Dus zeg maar, in die wereld zou ik het wel tof vinden als ik zeg maar ook op dat soort plekken zou gezien kunnen worden.
Ja, ja, ja.
Maar misschien is dat iets wat zeg maar nog moet gebeuren of wat al gebeurt. Misschien zie ik het niet, ik weet het niet. Maar nou, lijkt me wel tof, zeg maar.
Ik vind het wel een interessant onderwerp, want kijk, ik denk dat die... Voor mijn gevoel, hè? Dus ik zeg niet of dit klopt, maar dus, dat is mijn belevingswereld. Ik heb dus het gevoel dat die kansen er wel zijn, zeg maar.
Ja.
Alleen, ik vind het interessant om te horen hoe jij naar bijvoorbeeld die situatie bij BNN keek. Want ik had toen het gevoel van, ja, ik snapte die keuze toen.
Mm.
Want je deed ook gewoon goed. En wat ik zeg, ik vond je toen al een soort multitalent. En ik zag jou op heel veel plekken. Je was een beetje brutaal, weet je. Je was een beetje jodig, maar je was ook serieus. Dus ik denk, je kan jou op veel plekken inzetten. Ja. Voor mij was dat toen op dat moment eigenlijk gewoon... Ja, oké, hij is op dat moment gewoon de geschikte kandidaat daarvoor. Dus dan heb ik niet zo in mijn hoofd echt dat ik dan denk van... Oké, hij is Turks en die is Nederlands en die is Surinaams. Of, nee, zo, of dat daar dan verschil
denk,
in zit.
Ik denk sowieso niet, zeg maar... dat daar per se zeg maar, verschil in zit of zo. Zeg maar, of iemand nou Turks of Surinaams of Nederlander. Zeg maar, dat boeit eigenlijk geen kut. Maar het is gewoon meer van... Ja, je ziet... Ik zie gewoon heel veel... blond en blauwe ogen.
Ja.
Dat is het denk ik gewoon meer. Het valt gewoon op.
Ja.
Of zo. Maar ik ben ook niet die guy die in die slachtofferrol gaat. Zeg maar zoveel
boete. Nee, maar ik vind het wel een interessant gesprek.
Maar het is gewoon van, ja, je ziet het wel als in.
Heb je het idee dat als je wil slagen op televisie, dat je aan een bepaalde in een bepaald kader moet passen?
Zeker.
Ja.
100%.
Maar dat heb ik ook, hè?
100%. Ja, dat geloof ik ook
dus
wel. Maar
ik ben een Rotterdamse vlierenfluiter. Yeah. Bij mij weet je wat ze bij mij zeiden bij BNN?
Mm.
Eigenlijk is het best wel gek. Ze zeiden van, jouw accent is te Rotterdams, je moet op logopedie, zeiden ze tegen mij. Weet je wat ik zei? Ik zei, ben je helemaal gek geworden? Wat moet ik Brabants gaan praten? Of, nee, maar hoe kun je nou tegen iemand zeggen, je accent is te dit?
Mm.
Op het moment dat je dat bij mij wegtrekt, trek je mijn hele identiteit weg. Ik ben geboren in Rotterdam, ik praat zo.
Juist.
Dat ik niet te veel moet schelden of af en toe platte woorden eventjes moet... dat ik dat tegen vrienden doe en niet op tv, dat vind ik normaal.
Yeah.
Er zijn bepaalde fatsoensnormen en ik denk, ja, weet je, als je voor RTL4 op een bepaald tijdslot zit en je weet dat families kijken, dan moet je niet zeggen wat je tegen je vrienden zegt in de kroeg.
Yeah.
Oké. Maar tegen mij hebben ze dat dus gezegd. Ja, je bent te Rotterdams of je accent is te Rotterdams. Mm. Dus ik was daar ook een soort van, nou, ja, niet per se beledigd door, maar ik dacht wel, ja, fuck jullie dan.
Yeah.
Een paar jaar later ben ik met Kei Stiepetjes begonnen. Mm. Kei Stiepetjes was dat Rotterdamse typetje. Daar is het gewoon eigenlijk mee ontstaan.
Yeah.
Sta ik bij RTL nog een paar jaar later op de website met de titel De Nuchtere Rotterdammer.
Mm.
Denk ik, oh, nu is het mijn unique selling point geworden.
Yeah, yeah.
Waar ik in het begin eigenlijk werd afgestraft op dat accent, is het nu ineens mijn ding geworden. Omdat ik heb gewoon scheid gehad. Ik ben het gewoon gaan doen.
Juist.
Maar ik heb dat gevoel ook wel gehad van, oké, als je op televisie, dan moet je die gladde guy zijn met een beetje uit de buurt van Hilversum, die van die show presenteert en die zo praat. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Mm. Dat was ik ook niet, snap je? Nee. Dus die kaders, die zijn er misschien wel. Maar des te gemotiveerd ben ik ook om te doorbreken.
Yeah.
Toch? Zo van...
Het ding is zeg maar ook dat binnen die mediawereld, je moet zeg maar gewoon één van hen zijn.
Ja.
Zeg maar op de borrels. Hè? Als jij zeg maar, laat ik het zo zeggen. Als jij op een borrel niet die guy bent die lekker gezellig meedoet, dan is de kans heel groot dat een bepaald project zonder jou gaat gebeuren.
Mm.
Daar durf ik 100% mijn hand voor in het vuur te steken.
Ja.
Dus als ze zeg maar bezig zijn, lachen en drinken en doen en blablabla. En dan ben je, ja nee, sorry, ik drink niet. Oh, het is niet gezellig. Je hebt dat gewoon.
Ja.
Dan ben je er gewoon niet bij. Klaar, ja. Punt. Gaan we met iemand anders die wel gezellig is, die dat wel leuk vindt. Ja. En dat is hoe het is. Je weet toch? En, maar daar is zeg maar de kracht bij jezelf toch van hoe graag wil je dicht bij jezelf blijven.
Mm.
Ben je gewoon streng voor jezelf? Denk van fuck it, man, ik kies gewoon voor mezelf. En dan maar niet, dan komt er een andere kans op mijn pad.
Ja.
Of ga je je hele identiteit veranderen en ga je wel in hun kont om die part te krijgen. Snap je? Mm. En dat is wat je bijvoorbeeld destijds ook. Hun zegt van, je moet die shit, Rotterdamse shit, aanpassen. Je denkt, ja, fuck, dat ga ik niet doen, dat is mijn identiteit.
Ja.
En dan gewoon, eindstand komt het wel goed.
Precies.
Je weet toch?
Ja.
Door gewoon jezelf te blijven of zo.
Maar dat vind ik ook zo grappig aan bijvoorbeeld... Jij en QC zijn wel echt op YouTube twee fenomenen. Laten we eerlijk zijn. Supergaande is echt... Ik ken weinig dingen die zo door het dak gingen als supergaande.
Het is echt een cultuur geworden bijna.
Het is echt een cult. Nee, maar dat is echt vet. Want ik ken jullie eerste video's nog.
Ja.
Daar lekker op de lijnbaan in onze stad. Houd je touwtje. Hè? Mm. Er zat nog nul, zeg maar, een soort van... Het was helemaal niet echt een format. Was gewoon, nee. We gaan gewoon lachen, weet je. En dan zie je gewoon dat dus waar je talent voor hebt... of waar talent en passie samenkomen... Dat het maakt niet uit dat mensen zeggen... het gaat succes worden.
Mm.
En jullie zijn daar schoolvoorbeeld van, weet je. Dat gewoon dan ontstaat en... ja, dan ineens is het dan zo mooi. Dan ben je op een bepaald punt... en dan word je ineens wel erkend.
Ja.
Maar dat is wel omdat je dus dicht bij jezelf gebleven bent. Trof. Al die tijd.
Ja, man. Dat is wel echt zo, man. Want vroeger, zeg maar, wou ik heel erg presentator worden. En TV en bla bla. Dat was, zeg maar, echt die goal, zeg maar. En toen dat, zeg maar, niet gebeurde. Toen kwam, zeg maar, supergaande op mijn pad. En toen ontplofte dat opeens.
Ja.
En dan ben je alsnog soort van succesvol met iets of zo. Je weet toch?
Ja.
Dus dat is ook ding. Wel veel mensen die blijven zo erg vastklemmen aan hun eerste dingen. Dat ze eigenlijk alles daarnaast soort van vergeten. En er zijn heel veel mensen die zo fucking graag iets wouden. En dan lukt het niet.
Mm.
En dan ben je een soort van mislukt of zo. Als in zeg maar, ik weet niet of ik dit goed uitleg. Maar stel je voor, ik wou destijds gewoon echt alleen maar presentatie. Ik wil alleen op tv.
Ja.
Alleen tv. Dan had ik supergaande nooit gedaan.
Nee, precies.
Dan had ik het nooit gehad. En wie zegt dat ik dan succesvol op tv zou zijn? Misschien had ik een of ander kutprogramma ergens op NPO-5. Je weet toch waar niemand naar kijkt of zo.
Ja.
En sta ik daar. Dus heb je dan gehaald wat je wou halen, snap je? Dus dat is ook wel, zeg maar, iets waar mensen gewoon over moeten nadenken vaak, toch?
Ja.
Van, jouw eerste visie is niet per se jouw pad.
Nee, klopt. En die visie heb je vaak ook omdat je kijkt naar iets van... oh ja, het zal wel zo moeten. Omdat het je zo wordt voorgeschoteld.
Toen ik 10 was, wou ik fucking graag rapper worden.
Ja.
Is niet geworden. Maar ja, boeien. Ik ben met andere shit bezig waar ik ook mijn talent uit heb kunnen ontwikkelen, toch?
Ja, ook mooi. Je hebt in ieder geval altijd iets gezoekt.
Gezoekt.
Je hebt altijd gezoekt. Je hebt altijd iets gezoekt waar je jezelf in kan uiten, zeg maar.
Juist.
Want dat, of je nou een vlog maakt of je...
Of comedy.
Comedy, supergaan, rap, muziek. Het is altijd een uiting van je gedachtes.
Klopt.
Dus dat heb je volbracht.
Ja.
Hey, en we hadden het over supergaande. Supergaande was een tijd lang eigenlijk... een soort pauze gezet. Was ook helemaal niet de bedoeling volgens mij dat het terugkwam of zo, toch?
Nee, eigenlijk niet.
Ja, het was gewoon... Jullie hadden zoiets van... Nou, vertel het zelf. Wat was het breekpunt?
Het voelde gewoon als... we moeten even er tussenuit. Het voelde gewoon als... Oké, dit is even een moment om eventjes... Ik en QC waren bijna elke dag samen.
Mm.
Je weet toch, ik ben niet eens met mijn vrouw zo vaak samen dan met QC. Je weet toch? En na al die jaren is het, zeg maar, ook wel eens even fijn om even afstand.
Tuurlijk.
Even lekker ieder voor zich. Ga lekker je ding doen. Ik ga ook lekker mijn ding doen. Ik was toen met mijn comedy bezig. Hij was met zijn YouTube dingen bezig. Lekker. Mm. Gaming. Hij doet al die shit. Je weet toch?
Ja.
En dat ging... Dat was lekker. En ons idee, zeg maar, was die pauze. En als het, zeg maar, dan niet zou gebeuren dat we samen zouden komen, was het ook goed.
Mm.
Je weet toch? Alleen toen kwamen we met Topnotch.
Ja.
Gingen we praten. En dat ging ook heel organisch en heel natuurlijk. En we gingen gewoon chillen en praten en blablabla. En voor het wisten kwam opeens dat gevoel weer opbloeien.
Ja.
En toen kwam opeens weer creatieve ideeën naar boven. Ik was weer met QC, we waren brainstormen, lachen. Doen dit, dat, zo. En toen kwam dat gevoel weer terug. En dat komt ook mede door die pauze.
Ja.
Weet je, dat je even die tijd tussenuit hebt genomen. En daarna kwam het soort van weer naar boven bloeien. En nu lijkt het alsof we nooit weg zijn geweest.
Ja, man.
We zijn er gewoon weer.
Gelijk weer dezelfde cijfers.
Ja, gelijk weer trending. Nummer 1 gepakt de eerste keer.
Ja, man.
De cijfers gingen lijp. Nog steeds nieuwe formats. En er gaan nog zoveel vette formats en mooie producties komen. Ja. Zeg maar. Ik heb er nu al zeg maar zin in, je weet toch. Maar het is gewoon mooi om te zien dat we het zo ver hebben geschopt. En dat we nog niet eens, naar mijn gevoel, halverwege zijn of zo.
Nee.
Met supergaande.
Ja, veel mensen dachten dat jullie ruzie hadden in die tijd.
Ja, klopt.
Maar het was gewoon, je was elkaar waarschijnlijk wel even zat. Maar niet per se ruzie.
Nee, geen ruzie. Maar je moet nagaan, bro. We hebben zomertours met elkaar gedaan. Ja. Optredens, opnames. Heftig, bro, veel.
Zo niet zoals in
samen, ja, toch samen vliegen, ja. Samen slapen, samen. Alles samen. Ja, tuurlijk ga je irriteren aan elkaar soms. Dat is normaal.
Ja.
Ik bedoel, als je te vaak thuis bent, ga je ook irriteren aan je vrouw. Dan ga je ook even zeggen, ik ga even met de boys even weg. Mm. Ik ga even een dagje, toch even voor mezelf. Dat is normaal.
Mm.
En bij ons was dat ook gewoon het geval. Gewoon even lekker, jij gaat lekker jou doen, ik wil lekker mijn ding doen. En gewoon daarna is het weer heel organisch teruggekomen.
Ja.
En het voelde ook gewoon goed of zo.
Ja, man. Het voelde nou ja, ik zeg ja, man. Maar ik kijk ernaar en ik ja. Voel wel gewoon weer. Oh ja, dit klopt. Dit hoort ja, weer terug bij elkaar.
Daarom.
Hey, want je zegt natuurlijk ja, het jaar was zakelijk gezien heftig omdat die theatershow niet doorgaat. Maar dit is natuurlijk wel weer teruggekomen. Hou je daar veel goede energie wel uit dit project weer met QC en Supergaande?
Zeker. Ja. Ik had laatst ook weer opnames met Supergaande. We hadden twee afleveringen op één dag gedraaid en ik heb gezweet van het lachen die hele dag.
Ja.
En je komt dan ook met een bepaalde adrenaline naar huis van oh, we hebben echt fucking vette content gemaakt.
Ja, man.
En dat gaat weer online komen. Dus het zijn wel echt. En dat is het mooie ook, zeg maar, we doen echt alleen wat wij tof vinden om te doen. We hebben laatst ook een pilot opgenomen van een nieuw programma, keken we terug, vonden we het kut. Nou, dan gaan we niet uitzenden.
Ja,
ja toch?
Ja,
en dat is mooi dat we ook zeg maar die ruimte krijgen om te experimenteren op dat vlak, toch?
Ja.
En Topnotch die werkt daar ook gewoon echt fucking goed in mee. En die zijn gewoon heel erg betrokken. We hebben echt een team gewoon gebouwd. En iedereen heeft ook gewoon zijn taak en iedereen weet wat hij moet doen. En
ja.
het is gewoon, het loopt gewoon. En dat is echt nice.
Dat is top. Als iets vloeit.
Ja, man.
En je hoeft er geen moeite voor te doen.
Ja,
dat is denk ik het allerleukste wat er is.
Maar dat is ook wel zeg maar, waar wij tegenaan liepen. Toen ik met QC zeg maar, alleen was. Met Supergaande. Ja, we hadden stagiaires die ons dan hielpen. We hadden een Yamiko.
Ja.
Die was zeg maar eerst stagiaire. En die was zeg maar soort van meegegroeid met het bedrijf mee. En die heeft ons echt fucking veel geholpen. Maar we deden het wel soort van met een klein teampie,
ja,
weet je.
Ja.
Dus het was veel. We konden zeg maar productioneel nooit naar dit niveau komen.
Want nu is Topnotch, zij produceren ook voor jullie.
Ja, man. Ja, dus we zijn gewoon partner in het hele gebeuren.
Okay.
Dus zij helpen gewoon met alles. Zij helpen met de cameramensen fixen, met de producties.
Maar merknaam Supergaande is nog wel voor jou in QC?
Contractueel mag ik daar geen uitspraak over doen.
Okay.
Maar we zijn gewoon partners geworden.
Ja,
ik hou het gewoon even daarop.
Ja.
We zijn gewoon partners geworden.
En, ja, omdat je ook op die manier kan groeien.
Ja, toch. Ja. En dat is alleen maar mooi. Weet je, we zijn ook gewoon, zeg maar, we investeren met z'n allen nu.
Ja.
En alleen, je weet toch, vroeger was ik ook heel erg van, nee, we doen het alleen.
Ja.
We gaan, weet je toch, maar alleen ga je het niet redden, bro.
Nee.
Je moet mensen om je heen hebben die met jou meewerken. Die met jou die boot gaan trekken, zeg maar. Je weet toch?
Dat is ook gewoon een stukje ego opzij zetten en denken van ja, weet je, ik heb de hulp van iemand nodig om die volgende stap te maken. Ja,
tuurlijk, bro. Maar wie heeft zoveel tijd, man? Zeg maar, je weet toch, ik weet die dag heeft 24 uur. Maar je moet die volle 24 uur gebruiken. Wil je iedereen zijn taak gaan uitvoeren?
Ja.
Want het is belachelijk, man. We hebben mensen die de foto's voor Instagram, de edits, de alles. Dat kan niet één persoon. Het is onmogelijk. Ja, kan, maar dan heb je hebt geen leven meer. Je
en,
weet toch?
En jij en QC houdt op die manier langer vol, omdat je niet zo in die stress zit van al die bullshit eromheen.
Wat wij nu doen, is wij komen met de creatieve ideeën, de brainstorms. We denken mee in het hele bedrijf en de opnames.
Ja.
Dat is onze pakkie aan.
Ja.
En de rest, alle productionele dingen. Kijk, ik hoef niet te stressen om er moet de camera gehuurd worden.
Nee.
Eerst moest dat wel. Nu boeit het. Ik weet, die camera is daar.
Ja, lekker.
Dus dat is lekker.
Ja.
En dat geeft je ook gewoon zeg maar die soort van extra gewoon die motivatie toch gewoon van we gaan gewoon vette shit maken.
Maar dat moet ook, man. Jullie moeten gewoon, jullie taak is gewoon het creatieve proces en de uitvoering.
Ja, man.
En eigenlijk, ja, het klinkt hard, maar alle rompen slomt eromheen. Dat moeten andere mensen doen.
Ja, man.
Want dat gaat gewoon ten koste van je eigen prestaties.
Ja, zeker. Zeker.
Ja.
Dat is moeilijk.
Hey, als je nu naar de toekomst kijkt en kijk, weet je, corona heeft niemand in de hand. Maar, dus laten we die gewoon even skippen. Ben je wel positief over...
Over de toekomst?
Ja, over de kansen die er liggen. Over zakelijk gezien, maar ook persoonlijk. Heb je het geval het idee, ik zit in een zware periode, maar ik kom er doorheen. Is dat gevoel er wel?
Jawel, tuurlijk. Okay. Sowieso. Want ik zeg, bro, ik heb mijn eigen karakter. Ik weet zo, bro, geef mij de ergste oorlog en we gaan strijden ervoor. Je weet toch, we gaan er gewoon doorheen. Dat karakter zit wel in mij. Alleen het is zeg maar nu dat ik gewoon even met mezelf aan mezelf wil werken. En ik weet dat zeg maar, als dat gelukt is, dat ik daarna gewoon een soort van 100 keer sterker terug kan komen of zo, toch? Dat is zeg maar mijn goal op short term. Gewoon dat ik lekker in mijn vel zit. Dat ik gewoon weer een soort van mijn plezier vind in hetgene wat ik aan het doen ben. Dat ik gewoon weer lekker kan knallen. En dan daarna gaat het sowieso automatisch. Omdat ik weet dat ik het kan, want ik heb het al gedaan. Mm. Snap je? Alleen toen was het automatische piloot en gewoon gaan. Nu wil ik een soort van beseffend dat gaan doen.
Ja.
Zeg maar, want ik leefde in een waas of zo, je weet toch, afgelopen paar jaar. En nu wil ik soort van beseffend mijn prestaties bereiken. En gewoon lekker stap voor stap, gewoon gaan. Je weet toch, gewoon rustig gaan. Niet meer, zeg maar, echt die... Want die pressure is er in principe niet meer. Mm. We zijn er een soort van. Ja. Dus we kunnen gewoon aan onszelf werken en gewoon de betere versie van jezelf proberen worden, toch?
Ja, man.
Dat is, zeg maar, dat is eigenlijk de life goal, toch? Gewoon alleen maar betere versie van jezelf.
Ja, zeker. Nou, dat is die ontwikkeling die nooit stopt. Dus ja. Ik vind het alleen maar goed. En neem me ook de tijd voor. Ik ben je heel erg dankbaar dat je zo open en eerlijk was.
Hey, love, man, bro. Leuk dat je me hebt uitgenodigd.
Ja, tuurlijk, man. Altijd welkom. En ik hoop echt, dat gun ik je echt met alles in me zitten, gewoon sowieso dat je weer lekker gaat voelen in je hoofd, maar ook dat je zo snel mogelijk die podium op kan.
Oh, man. Ik kan niet wachten tot ik überhaupt de comedy club gewoon al in.
Ja, man.
Gewoon lekker voor 20, 30 man, boeit mij niet. Laat me gewoon op die podium staan. Laat me gewoon lekker ouwe met die mensen.
Ik ga komen als je weer op
podium. Kom, het is in Rotterdam, bro. Dat je niet bent geweest, snap ik sowieso.
Ja, dat is een beetje slap. Ik heb helemaal geen excuus. Nou ja, dat moeten we doen. Laat mij weten wanneer het is en ik kom langs.
Maar dan vind ik wel dat je er ook moet staan.
Nou, ach,
kom op, man. 8 minuten, even.
Zo, nou, daar moet ik nog even over nadenken. Ik zeg je echt heel eerlijk. Ik vind dat dus veel enger dan die shows die ik heb gedaan voor 1000 man. Maar daarom zeg ik, ik heb echt respect voor jou. Want ja, dat is echt kwetsbaar, hoor, daar op het podiumpje.
Ja,
dus,
fucking leuk.
Ja, nou ja, ik vind het knap van je. Ik ga bij je komen kijken. En als ik dan denk, shit, het is wel heel leuk, dan...
Ja, toch? Leuk, man.
Hey, thanks, man, Nessim. Voor de mensen die hebben geluisterd of gekeken, jullie ook bedankt. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. En check, Supergaande is weer volle gang bezig.
Lekker, man.
Wij gewoon een Supergaande kanaal, toch?
Supergaande, Nessim, volg wat je wil, man.
Ja, Supergaande, Nessim, Naji. We zetten het allemaal in de beschrijving.
Ik vind het zo mooi dat je nog steeds Nessim Naji zegt.
Hoezo dan?
Ja, het gaat Nessim Alamadi.
Waar komt Naji vandaan dan?
Naji is de naam van mijn opa. En heb ik als artiestennaam altijd gedragen.
Oh.
Maar dat was nog zo van toen ik echt rapper wou worden.
Oké, maar hoe moet je nu noemen? Ik noem
jij
Nessim.
Nessim.
Dat is hier Nessim. Hé, later. Thanks, man. Ciao. Lekker.
Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media adverteerders te staan? Bol.com, Google, HelloFresh, Samsung, Coca-Cola, Land Rover? Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar adverteren@tonymedia.nl.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free.
Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.